Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu weer uit Psalm 92 zingen, maar dan het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Zij die in het huis des Heren zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom, hun groei steeds vermeren. Daarom bent u hier. Psalm 92, vers 7. Als belijdenis lees ik u voor uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 11. En we zingen daarna uit Psalm 103, de versen 7 en 9. De preek gaat over de wedergeboorte uit Petrus, vandaar dat ik deze paragraaf voorleest uit de Dordtse leerregels. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, of de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn, maar hij dringt ook in tot de binnenste delen van het mensen hart met de krachtige werking van diezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is, hij vermurwt dat hart is, hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu metterdaad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, die God zonder ons in ons werkt. Amen. Thank you. Wij lezen nu eerst uit de schrift en wel uit 1 Petrus 1. De schriftlezing, gemeente, is dus uit de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, enkele gedeelten. Terwijl de tekst voor de prediking, ik noem dat nu al, uit hoofdstuk 2 is gekozen en wel het tweede vers daarvan. Die lees ik eerst. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Dat moet terugslaan op hoofdstuk 1, dat wij nu lezen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, dat ligt daar in het noorden van het huidige Turkije, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, de zaligheid van uw zielen. Ik ga verder in vers 13. Om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Volgens uitleggers is dit een doopbrief en volgde hierna de doop. De geloofsdoop natuurlijk toen. En dan gaat het verder. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, hebt elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. U die opnieuw geboren bent. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En, daar is de tekst, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En dan zou hierna het avondmaal zijn bediend en kom tot hem. Dat is een veronderstelling, maar dan springt deze brief wel in zijn perspectieven als het inderdaad een doopbrief zou zijn. Tot zover de Heilige Schrift. Zullen wij nu samen bidden? Heere onze God, het wordt hoog tijd dat wij u aanroepen in het gebed om licht over deze grote woorden. Als wij dat allemaal lezen en horen en tot ons laten doordringen, dan kunnen wij er eigenlijk niet goed bij. Zulke machtige zinnen, zulke machtige grote woorden. En wie zijn wij 2000 jaar later, moderne, postmoderne mensen, in een tijd van afval, hoe zullen deze grote woorden ons bereiken? Hoe zullen wij die ooit klein kunnen krijgen? Alleen als u ons hart opent en verlicht. Dan nog kennen wij ten dele, maar dan herkennen wij wel wat er staat, wat er ooit geschreven is, aan een heel ander gedeelte in de wereld, in een heel andere tijd, in een heel andere taal. En toch kan het zijn dat wij hier en nu in de kerk vanmiddag een schok van herkenning hebben. Alleen als uw geest ons verlicht in de prediking van uw woord en in het horen ernaar met ons hart. Geef ons opnieuw die Heilige Geest die u beloofd hebt te zullen geven. En die ons verstand zou verlichten, ons hart zou openen, onze wil zou vernieuwen. Naar uw belofte. Zegen u de kinderen die met ons meegekomen zijn. En waarvoor wij u hartelijk danken. Elk kind is speciaal. En elke nieuwe generatie moet en mag het weer leren. Geef dat wij deze grote woorden ook kunnen doorgeven aan een volgend geslacht. In een volgende periode, in een nieuwe tijd. En rust ons daar ook toe vanavond als ouders. En als onderwijzers. En als ambtsdragers, dat we het kunnen doorgeven. Dat we er zelf door gegrepen zijn, door getrokken zijn. Geleidelijk of plotseling, wettisch of evangelisch. Als wij maar geraakt zijn. En onze tong wordt aangeraakt om het ook in pasmunt te kunnen doorgeven. Aan onze kinderen en onze kleinkinderen. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We zingen Psalm 42, de versen 1 en 3, over het verlangen naar God, de dorst naar God, in verband met onze tekst verlang vurig naar God. Psalm 42, vers 1 en vers 3. Hoe ik op deze tekst kom, vorige week heb ik mijn kleinzoontje mogen dopen in Delft. En de tekst voor de prediking was dit, 1 Petrus 2. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Een sprekend beeld natuurlijk. Maar vanmorgen hadden jullie ook een doopdienst hier, dus sluit dit wel heel mooi aan. En de kinderen hebben natuurlijk wel eens een broertje of zusje zien drinken bij moeder. Dat kan soms heel gulzig zijn. Zo'n kind heeft honger of dorst, wat zal het zijn? Als het pas geboren is, moeten pa en ma nog wel eens de nachtrust onderbreken. Omdat het kind wil drinken. Dat is het beeld. Verlang zo als een pasgeboren kind naar de zuivere melk van het woord van God. Opdat u daardoor mag groeien. Want daar groeit het kind van. En als het niet drinkt, is er iets niet in orde. Dan droogt het uit. Dan moet je naar het consultatiebureau. Dan is het niet gezond. En zo is het geestelijk ook. Als wij geen verlangen hebben naar het woord van God, drogen wij uit en is er iets niet in orde. Dat is het beeld. Maar hoe komt Petrus op dit beeld? Zou die ook opa geweest zijn? Dat weten we niet. In hoofdstuk 1 krijgen we het antwoord op die vraag. Daar sprak hij over de wedergeboorte. En dat zal hij bedoelen. De wedergeboorte uit God. Het is dus niet alleen maar een voorbeeldje van een drinkend kind, maar het is ook werkelijkheid. Als wij worden wedergeboren. In hoofdstuk 1 komt dat 2 keer voor. Eerst in vers 3, geloof zij de Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons wedergeboren heeft. Dat is dus iets heel moois, iets om voor te danken. Misschien schrok u wel toen ik het woord wedergeboorte hoorde, uitsprak, want u hebt dat misschien zo vaak gehoord, dat het moet, dat je doodgepreekt bent door het woord. Dan schrik je zo van het woord dat je zou weglopen. Maar dat is een ernstig misverstand. Er staat hier dat het iets heel moois is, waar je God voor mag danken. Het is niet ons werk, maar het is zijn werk. Gelooft zij de Vader die ons wedergeboren heeft. Hoe dan? Dat staat in vers 23. U die wedergeboren zijt door het zaad van het levende woord van God. Er staat dus bij hoe. Dat gebeurt door de woorden Gods, door het gepredikte woord vooral. En daarom zegt de profeet, hoor en uw ziel zal leven. Het is niet de bedoeling dat wij hierdoor doodgepreekt worden, maar levend gepreekt. En dan word je echt herboren. Er was eens een kind, fijn dat jullie er ook zijn, jongens en meisjes, die dat van huis uit wel had geleerd dat je een nieuw hartje moet krijgen. Maar hij was daar bang voor. Hij zei, moet je dan geopereerd worden? Nee, natuurlijk niet. Je moet niet geopereerd worden. Je kunt van God een nieuw hart krijgen en dat is iets heel moois. Petrus zegt zelfs, God dank heeft hij ons wedergeboren. Maar hoe weet hij dat eigenlijk? Is hij daar ooit geweest? Heeft hij die mensen leren kennen? Ze wonen daar in Noord-Turkije. Bithynië en het hele reisje meer. Pontus, Galatië, Cappadocia. Vorig jaar hebben we daar een reis naartoe gemaakt. En we landden daar in Pontus met het vliegtuig en gingen verder met de bus. En dan maak je dus een tour door die provincies waar Petrus naar schrijft. Maar Petrus is daar zelf nooit geweest. Wij weten althans niet van een reis van Petrus naar Turkije. Het huidige Turkije, Klein-Azië. Hoe kent hij ze dan eigenlijk? Kent hij ze wel? Nou, in Handelingen 2 houdt Petrus de Pinksterpreek en u leest daar dan dat Joden uit de hele omgeving, uit het hele Midden-Oosten naar Jeruzalem waren gekomen. En dan leest u bijna precies dezelfde namen. Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En even denk ik, zou die daaraan terugdenken? Dat hij toen op de Pinksterdag die preek heeft gehouden over de opstanding van Christus. En dat daar toen Joden waren uit het hoge noorden die daardoor geraakt zijn. 3000 mensen. Het is maar een veronderstelling. Maar dan nog kan hij niet in de harten kijken en wij ook niet bij elkaar. Wij zijn geen hartenkenners. Hoe kan hij dan zo positief zeggen? Geprezen zij de God en Vader die ons opnieuw geboren deed worden. Ik denk alleen uit de vruchten kent men de boom. Die tweede tekst die ik noemde, hij deed dat door het woord. En dat woord is toen in die verre streken gepredikt. En Petrus heeft in Jeruzalem of in Rome, waar zal het zijn geweest, gehoord dat daar in achter Klein-Azië een open deur was gekomen voor het evangelie. En dat daar velen waren geraakt en getrokken en getroffen. En dan concludeert hij terug dat ze dus ook wedergeboren moeten zijn. Want anders zou het woord hen niet zo geraakt hebben. En dat is meteen ook al een troost voor u die daar misschien mee worstelt. Ben ik wedergeboren? Dat kun je alleen uit de vruchten weten. En wat is de vrucht? Dat staat hier. Dat het woord van God je hart geraakt heeft. Je hart geopend heeft. Dat de geest daarin meekwam. En dat je ging ophoren. Zo kan het bewijzen dat u hier bent vanmiddag. Om het woord te horen. Zou al een goed teken kunnen zijn. Van uw wedergeboorte. Anders zat u hier niet. Anders ging u toch naar het strand. Maar u kwam opnieuw. Misschien met een gebed in uw hart. Spreek tot mijn ziel, ik ben uw heil. God laat er een woord van u bij zijn. Verlangen naar het woord van God. Naar het gesproken woord, naar het gelezen woord, naar het gezongen woord. Verlangen dus naar God zelf. En wie naar God verlangt, die moet wedergeboren zijn, want anders verlangde je niet naar God en naar zijn woord. Hoe komt Petrus eigenlijk op dat idee van wedergeboorte? Waar heeft hij dat vandaan? Paulus noemt dat zelden of nooit. Paulus spreekt over rechtvaardiging en bekering. Petrus spreekt over wedergeboorte. Ik denk hij heeft dat van de meester. Hij heeft dat van het gesprek van de meester met Nicodemus in Johannes 3. Het Johannes-evangelie bestond dan nog niet, maar hij heeft het verhaal gehoord, denk ik. Die rabbijn, weet u wel, die 's nachts bij Jezus kwam. En die zei, collega, ik zou eens met u willen spreken. Een oudere collega komt bij een jongere collega. En dan zegt Jezus, als jullie niet opnieuw geboren worden, dan komen jullie niet in het koninkrijk van God. Het beeld of het woord komt dus van de meester zelf. En u weet wel, toen heeft Nicodemus stotterend gevraagd, moet je dan weer terug in de buik van je moeder? Hoe kan dat nou? En toen had de meester gezegd, ja, nee, geestelijk. Van boven, door de Heilige Geest. En toen was hij stilgevallen, Nicodemus. Hij heeft geen vragen meer en Jezus spreekt verder over het geloof in de koperen slang. Het geloof in hem. In diezelfde nacht. Dus ook Jezus stuurde de mensen al niet met een kluisje in het riet. Je moet wederom geboren worden en zie maar hoe. Geen sprake van. Jezus bleef op of werd weer wakker door het geklop van Nicodemus en hij was zelfs 's nachts welkom. Je bent dus altijd welkom bij Jezus, ook al ben je nog niet wedergeboren. Maar hij zegt het wel, dat het moet, maar ook dat het kan. Zo is een ieder. Jezus zei, hoor je de wind waaien, Nicodemus? Je hoort hem, maar je ziet hem niet. Je voelt hem wel. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Dus het kan ook, hè? Dominees moeten niet alleen preken dat het moet, maar dominees moeten ook preken dat het kan. Je kunt wedergeboren worden. En dat kan vanavond nog. Hoor en uw ziel zal leven. Ik was een keer in Egypte op een reis en daar preekte een opwekkingsprediker over Johannes 3. Door de week in Cairo. Mannen apart, vrouwen apart. 2 uur lang. Fascinerend. You must be born again. Maar hij stuurde ze niet met een kluisje in het riet. Hij nam ze bij de hand. En de geest waaide. En zo zijn daar die avond vast en zeker mensen wedergeboren. Want je wordt wedergeboren door het woord. En dan valt ook de beklemming van dat woord af als je zo rijk en ruim erover hoort prediken. En ik denk, Nicodemus is die nacht wedergeboren. Of later, dat weten we niet. Het moet ook wel bezinken. Zo'n groot woord uit de schrift, dat krijg je niet zomaar klein. Dat moet ook bezinken. Dat heeft ook tijd nodig. Peter zegt, die ons wedergeboren heeft, dus hij bedoelt ook zichzelf. Hij zegt niet jullie, hij zegt ons. Wanneer is Peter dan wedergeboren? Zou je kunnen vragen. Ja, Peter, zeg nu eens zelf hoe jij wedergeboren bent. Dat is nog niet zo eenvoudig. Wanneer is Peter wedergeboren? Hij zegt in deze eerste brief, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Maar hij is natuurlijk daarvoor al wedergeboren, toen hij discipel was. Misschien wel onder de prediking van Johannes de Doper. Wie zal het zeggen? Ja, wie zal het zeggen wanneer een mens wordt wedergeboren? Vader Brakel zegt, meestal is het eerder dan je denkt. Je durfde het er toen niet voor te houden, maar als kind al stond je open voor het woord van God en voor de dienst van God. Waar kwam dat dan vandaan? Achteraf zeg je misschien, was God toen al met mij bezig? Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Vele van Gods kinderen, zegt vader Brakel, weten niet de tijd en het uur. Maar je kunt het wel weten uit de vruchten. Neem nou Petrus. Ik maak het maar concreet vanavond. Die eigenwijze Petrus, die wou niet opnieuw gaan vissen. Maar hij zei, op uw woord zal ik het net uitwerpen. U kent het verhaal toch? En dan haalt hij veel vis op. En hoe reageert Petrus daar dan op? Dan zegt hij, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar kijk uit wat erbij staat. Petrus greep de knieën van Jezus vast. En hij zei, ga uit. Zijn handen zeiden, blijf bij ons, wij kunnen u niet missen. Maar zijn mond zei, ik hoor niet bij u, daar ben ik te zondig voor. Dat dubbele. Psychologen noemen dat een dubbele boodschap. Herkent u dat? Dat je zegt, ik kan hem niet missen. Maar ik voel mezelf er eigenlijk te slecht voor. Nou, dat is het precies. Dacht u niet dat Petrus toen niet wedergeboren was? Ik denk dat is juist een goed teken als je dat dubbele herkent. Blijf bij ons en toch ga uit van mij. Gelukkig ging dat gebed niet door. Petrus werd zelfs geroepen tot vissen. Een goed teken. Dan ben je het dus, als je dat herkent. Ben je er dan? Dan kom ik bij mijn tekst in hoofdstuk 2, het vervolg. Leg dan af alle slechtheid en als pasgeborene wees begerig naar de redelijke melk, verlang vurig naar de zuivere melk van het woord. Geboorte is een wonder. U zag het kind vanmorgen. Maar als het niet goed drinkt, is er iets niet aan de orde. Als het wel goed drinkt, als het honger heeft en dorst, dan is dat een goed teken, want daar groeit zo'n kind van. Als wij ons kleinkind na een week weer zien, dan is die alweer gegroeid. Zo snel gaat dat. Daar groei je van. Er is dus ook groei in het geloofsleven. Het is een appel zelfs. Wees begerig, verlang vurig. En hoe anders zou je moeten verlangen naar het woord dan door het gebed? Verlang naar hetzelfde woord als waardoor je bent wedergeboren. Dat is hetzelfde middel. Je wordt door het woord wedergeboren en dan ga je verlangen naar het woord. Om verder onderwezen te worden en te groeien. Wat zei Eli tegen de kleine Samuel? Ga nou maar terug naar je bedje, jongen. En als hij je weer roept, zeg dan maar, spreek, Heere, uw knecht hoort. Dat is het. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Of een psalm, psalm 35, waar David zegt, bid, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Zo eenvoudig is het, maar zo levend is het ook, dat je verlangt naar een woord van God. Dat je naar de kerk gaat en zegt, Heere God, laat er één zin van die hele preek mijn hart raken, alstublieft. Spreek nog eens tot mijn hart. Dat zijn van die heilbegerige mensen. Dan ben je net zo ontvankelijk als een pasgeboren kind. Zo afhankelijk ook als een pasgeboren kind. En dat woord dat levend maakt, laat je ook groeien. Ook weer niet alles op één dag. Groeien is een proces. Je ziet het nauwelijks. Maar aan een week zie je alweer verandering in. Meestal zie je dat zelf niet of je gegroeid bent. Tenminste, zegt vers 3, tenminste als u gesmaakt en geproefd hebt dat de Heere goed is. Peter zegt, het klopt toch wel wat ik zeg? U herkent het toch wel wat ik zeg? U hebt toch wel de smaak te pakken gekregen? Of niet? Geen eetlust, geen trek. Ben je dan wel wedergeboren? Dat is dan wel de vraag. In elk geval is er dan iets niet in orde. Wie verlangt naar het woord, die is levend gemaakt. Ik zei al, dit is een doopbrief. En de geleerden zeggen dat daar dus een hele liturgie achter zit. Vers 1 van hoofdstuk 1, aan de uitverkoren vreemdelingen, dat is dan de openingszin van de doopdienst. En dan vers 3, gelooft zij de Vader, dat is dan het Onze Vader, dat gelezen of gezongen of gebeden wordt. En vers 13, omgort u, dat is een toespraak voor de doop. En herinnert aan het Pascha, omgort u. En dan komt de toespraak na de doop in vers 22. Hebben er dan uw zielen gereinigd? En dan is vers 2 van hoofdstuk 2 nog een toespraak van een ouderling na de doop. Dan is onze tekst dus een toespraak na de doop. En dat sluit mooi aan bij vanmorgen. Wees nu ook vurig, verlangend naar het woord van God. Kenners zeggen dat deze brief heel goed Grieks bevat. En critici zeggen, hoe kan Petrus nou zo mooi Grieks schrijven, die visser uit Galilea? Maar er staat dat Petrus het gebruik heeft gemaakt van Silvanus in hoofdstuk 5. Door Silvanus. Die hielp hem bij het schrijven. En Silvanus was hier een medewerker van Paulus. U vindt hem terug in de Korinthebrief en in de Thessalonicensebrief. Is dus een leerling van Paulus. En een leerling van Paulus heeft Petrus dus geholpen bij het schrijven van deze brief. In Rome misschien. Dat verklaart ook Paulinische trekken in deze brief. Kenners zeggen dat de brief op de Efese brief lijkt. Ik vind dat altijd interessante veronderstellingen. Dan proef je de context van de tekst. En dan is er nog een andere context waar ik u op wil attenderen vanmiddag. Als je dan wedergeboren bent. En als je dan verlangt naar het woord. En als u zich herkent vanmiddag. Verrast misschien. Ben ik dan toch echt wedergeboren? Ik durf dat nauwelijks van mezelf te zeggen. Ja, dan word je wel een vreemdeling. En Petrus schrijft ook aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dan word je een vreemdeling in de wereld. En dat is wel een thema wat u tegenwoordig veel hoort. Vreemdelingschap. Morgenochtend staat u weer midden in de wereld. In een heel andere wereld dan vandaag. Nog dieper dan dominees. En wat moet je morgenochtend met zo'n preek en met zo'n tekst? En wat moet je als wedergeborene in deze tijd van afval? Slaat dat nog ergens op? Er is pas een boek verschenen van professor Paas, die in Amsterdam is gaan wonen, uit de Bijbelbelt. en die daar de schok van zijn leven heeft gekregen. De kerk is daar zo'n kleine minderheid, en ik herken dat, ik heb in Amsterdam gestaan. Dat je, als je door de stad rijdt, je voelt je een druppel op een gloeiende plaat. Er wonen meer prostituees dan beleidende leden van de hervormde kerk. En het wemelt van de vreemdelingen en van de andere religies daar. En ook Paas heeft zich machteloos gevoeld. Wij zijn maar enkelingen. En dan woont u niet in Amsterdam, maar u herkent het vast wel. Je bent de enige in de straat die naar de kerk gaat misschien. En de enige die morgenochtend naar de kerk is geweest als u op het kantoor zit of als jij naar school gaat. En je denkt, hoe zit het nou? Ben ik nou gek of zijn zij het? Slaat dit evangelie nog op de werkelijkheid waarin wij leven? En Paas heeft ontdekt, dat is precies de context van de Petrusbrief. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Een handjevol mensen daar in de achterhoek van een klein Azië. In Galatië, Cappadocië, Bithynië, Pontus. Maar wel uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God. Dus Petrus zegt, jullie voelen je vreemdelingen in een vreemd land. Maar jullie zijn Gods elite. Besef dat wel. Zo erg is het niet om vreemdeling te zijn. Als je een kind van God mag wezen. Dat is een voorrecht. En dan zegt hij, geloof zij de Vader die ons wedergeboren heeft. Nou, zo mag u dus in de wereld staan. Als u vanavond of vanmorgen of zondags in het algemeen een schok van herkenning hebt als het over het geloof gaat. Als het over Christus gaat, als het over de wedergeboorte gaat. Als althans je hart en naar uitgaat om een kind van God te wezen. Dan ben je morgen geen tweede rangs en geen wereldvreemd mens. Dan mag je horen bij het uitverkoren geslacht, bij het koninklijke priesterdom, waar Petrus in hoofdstuk 2 over spreekt. Dan ben je niet alleen vreemdeling, zegt professor Paas, maar ook priester. En priesters, wat doen priesters? Priesters bidden. Bidden en offeren, soms zelfs plaatsvervangend. En hij gaat dan zover, daar hebben we een hele discussie over gehad, als predikanten mag je dat zeggen, maar hij gaat zover dat hij zegt, je gaat plaatsvervangend naar de kerk. Gaan je buren niet, gaan je kinderen niet. Je neemt dat biddend mee in je hart. En je bidt voor hen, zolang ze zelf niet bidden. Plaatsvervangend. Wij zijn priesters en staan priesterlijk in de wereld. Niet vreemdeling alleen, maar ook voorbidders. Wij bidden voor al die anderen. Wij nemen de collega's van het werk mee vanmiddag in onze voorbeden. En we nemen onze onkerkelijk geworden kleinkind of onkerkelijk geworden dochter mee naar de kerk in onze gedachten, in onze voorbeden. En bidden voor hen als offers die des avonds branden. Vreemdelingen ja, maar ook priesters. En dan vaart er in ons weer nieuwe moed en nieuwe kracht. Dan geeft dus de wedergeboorte uit de Heilige Geest ons ook kracht en moed om te groeien in de kennis en de genade, maar ook in het vreemdelingschap en in het priesterschap. Denk er eens over, spreek er eens met elkaar over, of dit ons de weg zou kunnen wijzen. Dit boek, deze gedachtegang, in deze tijd. Ik deel niet alle overwegingen van Paas, maar herken het wel. En het is de moeite waard om dat bidden te overwegen. In elk geval worden wij dan niet platgeslagen door de afval. Maar zien wij onze plaats weer in deze wereld. In deze wereld. Niet wereldvreemd. Midden in deze wereld. Zelf had ik ook een schok van herkenning, mag ik dat eens vertellen. Toen wij daar in dat gebied waren. In de Turkse grensstad Mardin. In Zuid-Turkije. Met een bus. Toeristen. Pelgrims moet ik zeggen. Geïnteresseerde christenen. We hadden een moslima als gids. Die zegt, morgen slaap ik uit hoor. Ze zegt, nee, jullie willen naar de kerk natuurlijk. Ik weet wel een kerk. En toen heeft deze moslima ons in Mardin naar een Syrisch-orthodoxe kerk gebracht. De bus stopte beneden aan en wij wandelden naar boven. En we hoorden de klok luiden. En we dachten, mag dat in Turkije? De politie stond buiten, want het was op de hoogte dat wij zouden komen om ons te beschermen. En binnen werden wij hartelijk welkom geheten door de priester. Maar we verstonden van de preek niets. Het was de talen Kanaans, het was Aramees, de taal die Jezus sprak. Maar wij verstonden de taal van Jezus niet. Later is ons kort samengevat waar de preek over ging. De hele liturgie was ons vreemd en ver. En toch, wij hadden een schok van herkenning. En een gevoel van broederschap, van geestelijke verwantschap. En wij voelden ons zeer verwant met deze kleine minderheid in dat grote land. En toen we eruit kwamen, zagen we een steen in de kerkmuur. Dat de kerk uit 1500 stamde en dat het genootschap uit 400 stamde. Met andere woorden, deze christelijke gemeenschap was ouder dan de hele moslimgemeenschap daarna. En zij bleven bij hun oeroude wortels en bleven trouw. In een totaal andere wereld, in een moslimwereld, waar ze meestal als tweede rangs worden beschouwd. En toen sprong de Petrusbrief in zijn perspectief. Toen dacht ik, dit is nou precies wat in de Petrusbrief staat. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Aan de uitverkorenen van God de Vader. Besprengd met het bloed van Christus. Genade en vrede, zij u. Geprezen zij de God en Vader. Die ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Het leek wel geschreven voor de Syrisch-orthodoxe christenen van nu. In datzelfde gebied. En wij beginnen zo langzamerhand hier in het Westen, in ons vrije Nederland, zich ons ook zo te gevoelen. Als een minderheid, soms zelfs als tweede rangs. En wij kunnen er nog nauwelijks aan wennen. Maar we zullen wel moeten en we willen het ook leren. En dan vaart in ons toch ook weer de Heilige Geest die dit heeft opgeschreven. Zodat u een schok van herkenning hebt in de dienst. En morgen weer moed hebt om de wereld in te gaan. En hoe meer deze wereld zonder God is. Grijpt u dat ook zo aan dat deze wereld, deze cultuur zo volstrekt zonder God is. Dat het nieuws zonder God is. Dat de politiek zonder God is. Dat de wetenschap zonder God is. Dat je de hele week in een wereld leeft zonder God. Dan krijg je juist verlangen naar God. Want juist in de woestijn verlangt David in de psalm. Naar het frisse water waar wij van zongen. Naar de levende God. In een land dor en mat, zonder water. Maar hoe meer het woestijn wordt, hoe meer wij verlangen naar water. Ja, toch? Amen. Wij zingen uit Psalm 131, de versen 2 en 3. Want als wij gedronken hebben, zijn wij als een gespeend kind bij zijn moeder. Psalm 131, vers 2 en 3. Zullen wij samen danken en voorbeden doen. We danken u, Heere, voor deze verrassende boodschap. Mogen wij het bewaren in ons hart, meenemen naar huis, overwegen voor uw aangezicht. En geef dat het ons morgen nieuwe ogen mag geven en nieuwe oren om de wereld in te gaan. En geef dat wij in de woestijn niet sterven van de dorst, maar juist te meer verlangen naar oases waarin wij met volle teugen mogen drinken uit de fonteinen van het heil. Wij bidden u voor onze buren die niet gaan, voor onze familieleden die niet meer gaan. Voor collega's die nooit gingen misschien naar de kerk, naar uw woord, die loskwamen van de wortels. Wij bidden u voor heel ons land en voor heel Europa dat los is geraakt van de wortels. Geef dat bij alle vragen over Europa deze vraag niet blijft liggen. De vraag naar de christelijke wortels. Naar Paulus die Europa binnenkwam. Naar Willibrord die uit Engeland hier landde. Naar de fundamenten van deze beschaving. Naar de Heilige Schrift. Naar de confessie van de vaderen. Geeft dat wij er wel uit mogen putten. En dat wij daardoor te meer geworteld zijn. En dat als de storm opsteekt, onze boom blijft staan. Zegen ons door de nachtrust die komt. Zegen alles wat wij doen mogen in uw naam. Zegen ons als wij met vakantie gaan en rust zoeken. Bewaar ons op onze wegen. En geef dat het woord ons mag begeleiden. En als onze laatste reis aanbreekt, geef dat wij mogen aankomen in het vaderland. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Wij zingen uit Psalm 119 het laatste vers. Als u het niet kon meemaken, kan u dit meemaken. Gun leven aan mijn ziel. 119 vers 88. Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.